Nog een paar races en dan is het voorbij dit seizoen. We gaan naar Brazilië en we gaan in deze pitstop vooruitblikken op de race in Brazilië. Maar ook even kijken naar het afgelopen weekend, want er gebeurde genoeg in de Formule 1. Arjan Schouten, deze pitstop staat in het teken van Las Vegas, de toekomst en Brazilië. Ben je eens?
Ik denk dat we er niet omheen kunnen.
Nee. Want ik sloeg mijn Instagram open, ik zette mijn Twitter open, ik zette andere kanalen open die ik nog heb.
Bosduiven.
Nou, die hadden wat minder. Maar
die komen nog.
Overal zag ik. Overal zag ik mensen voorbij komen in een Formule 1 wagen. Ja, en dan
Op de strip. Caesar's Palace, de achtergrond, fonteintjes.
De enige die nog ontbrak was Gordon Ramsay. Want die staat normaal ook altijd bij elke Formule 1 wagen tegenwoordig.
Die komt pas als het voor het echt is.
Oh, dan is
het echt. Gordon Ramsay werkt. Ja. Die gaat pas schelden als de camera's draait. Dus.
Maar dit was één groot spektakel, toch?
Ja, zeker. Ja, ik vond het filmpje dat die Red Bull dwars door een casino rijdt, vond ik zeer geslaagd. Vind dat mooi dat dan... Kijk, Red Bull is daar natuurlijk promo's aan het opnemen. Dat hebben ze natuurlijk ook in Brazilië of in Nederland gedaan. Hè? Ik kan me nog herinneren dat er een keer zo'n auto door Den Haag heen reed. In Scheveningen.
Klopt. Elk jaar doen ze dat, toch?
Ja, Amsterdam was te lastig. Maar toen reed er volgens mij een keer één door Haarlem over zo'n gracht heen. Dat moest dan Amsterdam zijn, weet je wel. Dat soort dingen. Alleen... dat lekt dan altijd uit. Dan staat er weer zo'n omstander. Die staat dat met zo'n korrelige camera van een iPhone 7 te filmen. En dan zie je... Dit is één zo'n filmpje. Dat zie je de hele tijd terug, ook op YouTube. Dan zie je dus een parkeerwachter. Een vrouw met een gele jas. Die zit dan de hele tijd te brullen. Please stay off the road. Please stay off the road. Schiet er zo'n Red Bull auto langs. Met Perez erin, neem ik dan aan. En... Ja, natuurlijk, elke keer als die auto komt, dan staat iedereen met die camera, die wil helemaal vooraan staan om natuurlijk een shot te maken. Ja, ik vind het prachtig, dat soort filmpjes.
Maar dit zijn hele oude Red Bulls, toch, waarmee ze racen?
Ja.
Waarmee ze dit doen? Dit zijn gewoon bij een afgeschreven wagens die...
Het zijn gewoon wagens waar Vettel mee gereden heeft. Hè? Ja. Die verven ze dan helemaal of dat het deze auto lijkt. En dan gooien ze er soms een ander vleugeltje op. Maar nee, dat zijn natuurlijk... Als je daar nu een Grand Prix mee gaat rijden, dan eindig je 20ste.
Maar ik vind het sowieso bijzonder dat ze dat soort dingen dan even verplaatsen. Want er moet toch ook een operatie zijn om zo'n wagen... Ja. Daar te krijgen.
Ja, voor je ecologische voetafdruk is dit niet per se plus.
Nee. Want dat tellen we vaak mee. We hebben het vaak over zo'n circuit en wat het allemaal doet. Het racen en wat het allemaal kost aan vliegen en et cetera. Maar
het is eigenlijk een weekend alleen maar om een beetje de tamtam op gang te brengen. Maar dat doen ze toch redelijk goed in Las Vegas.
Maar was die een beetje vroeg? Het is toch wel volgend jaar?
Ja, het momentum is een beetje nog helemaal niet daar, zullen we zeggen.
Maar moet Amerika warm gemaakt worden of zo?
Ja, de kaartverkoop ging open. Volgens mij ging die ook na een kwartier weer dicht, want toen waren alle kaarten weg. dus dat zal er mee te maken hebben. En er zal mee te maken hebben dat die coureurs enigszins dichtbij waren. Na de dubbel Amerika-Mexico en nu weekend niks Brazilië. Dus in dat moordende reisschema paste dit dan misschien het beste. Want er waren natuurlijk een paar coureurs aanwezig. De twee Mercedes-mannen en Perez, zag ik. Het is een soort... launch event, zo noemen ze het volgens mij. Hè? Maar Sky was ook uitgerukt met 88 man. En alle Formule 1 branding hing er al. Hè? Heineken is daar de grote initiator achter het entertainment. Nou, dat zou op zich moeten matchen, denk ik, met Las Vegas. Ja, het klopt allemaal wel. Alleen ik had wel een beetje het gevoel van, allemaal leuk, maar we wachten nog een jaar. Dus ja.
Nou, wat ik me ook bedacht, die coureurs hebben al een slopend seizoen. Hè? Ik bedoel, het zijn al meer races, het is al zwaarder. Ze hebben minder vakantie, minder vrij. En dan heb je één vrij weekend er weer tussen zitten. Dan heb je dus geen triple header. En dan heb je weer dat je even op en neer moet voor wat promotionele activiteiten. Het is ook niet zo dat je even naar huis vliegt en dan weer naar Las Vegas vliegt, toch?
Ik zal het tenminste vragen in Brazilië. Maar ik hoop eigenlijk dat Max Verstappen ook het verzoek heeft gehad. En dat hij heeft gezegd, ja, dag, daar begin ik niet aan. Ik weet niet of het zo is. Zal ik hem eens gaan vragen?
Ja.
Maar het lijkt me heerlijk. Want Perez was daar in zijn eentje. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze in Las Vegas ook graag de wereldkampioen hadden gehad.
Dat wou ik zeggen. Dat lijkt me er ook wel. Ja. Waarom is de wereldkampioen daar niet?
Ja. Nou ja, omdat er geen punten op het spel zijn, denk ik.
Ja. Ja, maar dat ergens heb je toch ook nodig als coureur om even niks te doen. Want,
exact.
Ja. Je hebt net precies dat je even naar huis kan. Je kan even op en neer, je kan in je eigen omgeving rust pakken en dan weer door, toch?
Ja, wat ook wel weer lollig is. Dan gaat het hele circus daarheen. En dan, weet je, Amerika, jij bent er ook vaak geweest. Je weet hoe patriotistisch, is dat het woord?
Ja, zeker.
Hoe nationalistisch ze zijn. En dan wordt er wel weer even pijnlijk duidelijk dat het eigenlijk een sport is zonder een Amerikaan erin. Hè?
Ja.
Die komt misschien straks wel. Ja, een Amerikaan die eigenlijk niemand kent nog. Hè, bij Williams, die surgeon. Maar kijk, dat had dit weekend natuurlijk ook wel goed kunnen gebruiken.
Ja.
Ik zou bijna zeggen, waarom presenteer je hem dan niet?
Nou, omdat hij nog niet zijn punten heeft natuurlijk.
Ja,
goed. Die moet waarschijnlijk nog wat superpunten ergens halen.
Dat is toch ook allemaal...
Allemaal geregeld.
Achter de schermen toch allemaal al beklonken.
Ja, een paar bonuspunten, bonuskaart inleveren.
Maar ik vond Haas ook niet enorm aanwezig of zo. Als Amerikaanse team zijn.
Nee, dat verbaasde me dan ook. Als je dan toch in Vegas bent, dan zou je in ieder geval zeggen dat team Haas daar dan bij is.
Ja, of je wil het als sport heel erg neerzetten van, wij hebben al die Amerikaanse haakjes niet nodig. Wij zijn mondiaal groot genoeg. Uiteindelijk, de straten stonden zwart van de mensen. Dus het zal wel werken.
Ja.
En wij hebben het hier in deze podcaststudio in Rotterdam ook over op een maandagochtend. Dus
het viel ook gewoon op. Het was echt gewoon heel opvallend dat ineens...
Ja, ik kan me ook wel eens herinneren. Red Bull doet dit vaak, hè? Ja. Van die showruns. Hè? Dan in Budapest hebben ze het wel eens gedaan. En in de Gobi-woestijn en over een New Yorkse brug. Maar dan blijft het vaak bij een filmpje. Soms is er wel eens een eventje in een stad en dan rijdt David Coulthard wat rondjes. Maar dit was wel echt groter dan groots. Dus chapeau.
Ja, het was goed gedaan. Wat de grote afwezige de laatste tijd in alles is Ferrari. Ik las dat Binotto nog had gezegd, we kunnen nog wel wat races winnen, geloof ik ongeveer.
Ja, weet je toch nog dat hij een race of 8 geleden zei, ik zie geen enkele reden waarom wij de resterende 10 races niet kunnen gaan winnen.
Heb je daarna gezien wat er na de uitslagen zijn geweest? Ja.
Ik vraag me af of dat hij die quote zelf nog terug kan lezen zonder te gaan lachen. Of huilen, kan ook.
Maar dat is toch wel pijnlijk, hè?
Ja, het is echt een marginale factor in de tweede seizoenshelft.
En we hebben dat steeds gezegd natuurlijk, dat ze heel sterk kunnen beginnen, maar dat ze altijd wegzakken en dat ze nooit doorontwikkelen.
Maar ik hoef niet altijd gelijk te krijgen in deze podcast.
Nou, maar wel vaak.
Het is echt storend.
Ja, sorry. Maar het is al bizar dat je kan het ongeveer uittekenen.
Ja.
Maar als je dat nou weet, ik heb altijd geleerd, je moet leren van je fouten.
Ja. Nou ja, ze zullen er op een of andere manier niet toe in staat zijn.
Maar wat is dat dan? Wat ben je dan voor team als je niet kan leren van wat je in het verleden fout hebt gedaan en dat je dus door kan ontwikkelen en dat een wagen niet beter wordt, maar slechter?
Ja. Ik zat er van de week onder de douche nog aan te denken. Dat is een momentje dat je even tot bezinning komt. Hè? Maar dat je dat...
Je moet niet alles delen in deze podcast.
Nee, smakelijker, onsmakelijker wordt het niet. Maar als je nou al die jonge gasten eens pakt, hè, dan heeft Max het toch best wel goed gekozen destijds. Hij ging naar Red Bull. Hè?
Ja.
En Red Bull was toen echt geen winnend team toen hij daar instapte. Vervolgens al die generatiegenoten. Lando Norris die koos McLaren al heel vroeg. Maar ja, daar was de logische combinatie met Zak Brawner. Wacht nog steeds op groot succes. Charles Leclerc die koos Ferrari. Nou, daar zeg je geen nee tegen Ferrari als dat op je pad komt. Maar ja, die zit daar nu al jaren. Die heeft een paar keer onreglementair races gewonnen. 3 jaar geleden, bleek later. En begin dit seizoen het een en ander. Maar ja, het grote succes moet ook nog steeds... George Russell zit bij Mercedes in de auto. Het eerste seizoen na 188 jaar dominantie... dat ze eens een keer wat kleurlozer presteren. Gasly is zoekende. Albon is gewogen en te licht bevonden. Dus hij is niet alleen wereldkampioen... maar hij is ook echt de winnaar van zijn generatie.
Maar dat hebben we volgens mij ook al een paar jaar geleden in deze podcast gezegd. Op het moment dat hij verlengt bij Red Bull, de vraag is, kies je voor de toekomst of kies je voor het team dat langzaam aan terrein gaat verliezen? Want het had ook misschien wel naar Mercedes gekund of Ferrari gekund.
Ja.
Maar hij kiest heel bewust om door te ontwikkelen binnen een team waar hij de toekomst in ziet, heel duidelijk.
Hij kiest voor loyaliteit.
Ja, en loyaliteit betaalt zich altijd uit, toch?
Ja, en hij heeft uiteindelijk ook gewoon een positie bemachtigd waarin er helemaal niet getwijfeld wordt aan zijn positie als kopman.
Nee.
Red Bull kan natuurlijk eindeloos vol gaan houden dat ze niet met kopmannen werken en dat de twee mannen evenveel kansen krijgen. Ja, in de praktijk is er natuurlijk maar één man die alles opeist daar. En dat zou ook zo moeten zijn, want daar heeft hij volgens mij genoeg laten zien dat hij daar alle recht toe heeft.
Ja. Ja. Maar als je dat dan op een rijtje zet, bedoel, waar staan die andere jonge gasten dan? Want die willen natuurlijk ook doorontwikkelen in de toekomst. En waar staan ze dan zo meteen? Want wat voor team heb je dan als je nu Charles Leclerc bent en je zit bij Ferrari. Je zit bij het iconische Ferrari.
Ja, die zijn echt aan het zwalken.
Ja.
Ik denk de enige die nog enigszins redelijk positief mag zijn is Russell. Want Mercedes laat natuurlijk best wel weer een redelijke opmars zien door dit seizoen heen. En het is ook niet dat die voor Jan Lul meerijdt. Ik bedoel, ze doen al best wel...
Nee, maar dat reed Bottas ook niet.
Nee. Maar ik heb in die zin meer vertrouwen in het feit scenario dat Mercedes dit gat... wat eerder weet terug te brengen tot beperkte proporties dan Ferrari. En ik weet niet, dat zal gebaseerd zijn op die 8 jaar hiervoor natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Maar Ferrari is, als je nou in de historie van de Formule 1 kijkt... dan is Ferrari altijd enorm van de fases geweest.
Ja.
En er zijn ook heel veel fases geweest dat ze echt heel slecht waren. Echt slecht. Gewoon echt buiten de punten of rechter rijtje teletext technisch, zullen we zeggen. Zo slecht zijn ze nu ook weer niet. Maar het is nooit dat dat team, sowieso niet des Formule 1, bijvoorbeeld 10 jaar of 20 jaar heeft gedomineerd. Dat hebben ze niet gehad.
Nooit, hè?
Schumacher heeft een kleine periode gehad. Ja. Dat was ook maar een jaar 5-6.
Nee, maar eigenlijk is Ferrari een soort Feyenoord in het voetbal, toch? Incidenteel succes. Nee, maar af en toe succes. Een grote naam. Grote fanbase. Maar heel af en toe succes.
Ja, ja, ja. Al vind ik die vergelijking dan wel weer lastig, omdat... het mondiale succes wel meermaals is geweest. Dan had Feyenoord net even eigenlijk die Conference League moeten winnen.
Je hebt er ook in 1970 de Europa Cup 1 gewonnen.
Ja.
Nee, maar
ja,
binnen...
Nou ja, eigenlijk is het best wel een goeie.
Binnen de gradaties van het voetbal, weet je wel. Ik bedoel, natuurlijk is het... Maar Feyenoord is natuurlijk ook niet een ploeg die structureel bovenaan meedoet. Wel top 3 doet, maar nooit heel weinig kampioen wordt. Ferrari-fans hebben een beetje hetzelfde probleem natuurlijk.
Ja. Ja, nou ja, ik zit even over die vergelijking na te denken, maar hij is eigenlijk nog helemaal niet zo slecht. Ja, maar ik ben Loerzes aan de Maas aan het lezen van.
Ja, ja.
Dus ik zit nu heel erg te denken, wie is dan bij Ferrari de Fred Blanke mee, soms.
Ja, nou ja, ik zat meer te denken.
Nu
dat
haakt echt elke F1 petrol.
Nee. Wat uiteindelijk is wel interessant als je dat doortrekt, dan zou eigenlijk hebben ze dus behoefte aan een Arne Slot. Een Arne Slot die als trainer binnen en niet Binotti.
Exact, ja. Ja, dus niet iemand die elke keer blijft zeggen dat het dan wel goed komt.
En, een soort dik advocaat.
Juist.
Ja.
Eigenlijk hebben ze een laptoptrainer nodig die niet laptoptrainer genoemd wordt. Toch?
Ja, maar dat vind ik wel de vergelijking. Kijk, in voetbal gaan ze dan een nieuwe trainer halen. Red Bull heeft jarenlang al met Horner daar iemand zitten op die plek. Toto Wolff jarenlang bij Mercedes. Ja. Maar denk eens 5 jaar verder of 10 jaar verder.
Als... Ja, het verlopen ze totaal niet.
Nee, dat wou ik zeggen.
Maar dat is ook meer omdat deze bedrijven denk ik veel meer als een soort van... deze teams veel meer als een soort van bedrijf functioneren waarin die teambaas eigenlijk een soort CEO is.
Ja, maar meer dan een CEO bijna. De teambaas is bijna de eigenaar.
Ja.
Want dat, zo voelt het tenminste wel, want die gaat nooit weg.
Nee. Nee. Maar zit er ook financieel in.
Ja.
In ieder geval is dat met Wolff het geval. Dus in die zin, want die is volgens mij ook aandeelhouder van dat team. Dus dan heb je al een hele andere constructie. Ik bedoel, het zou een beetje gek zijn als Arne Slot aandeelhouder van Feyenoord wordt, toch?
Zou het, als ik Arne Slot was, niet adviseren?
Nou ja, het kan,
gezien de financiële positie van de club.
Het kan ook lichte stimulans vormen om nog beter te gaan voetballen. Dus in die zin ben ik niet tegen.
Nee, maar
0,1% of zo.
Maar dat is wel, daar zit natuurlijk wel een beetje die doorstroming. Is het alleen aan de onderkant, hè, met die mensen die in die teams werken. Af en toe hoor je van een transfer dat ze bij Red Bull iemand weghalen bij Mercedes. Of,
ja, maar dat komt natuurlijk ook. Kijk, wat jij focust nu alleen maar op de bovenkant van de Formule 1. Maar in de onderkant van de Formule 1 werkt het ook veel. Ik bedoel, Haas besteedt natuurlijk geen reet. We kunnen allemaal wel lacherig doen over dat team en dat ze zo leuk zijn en zo gezellig. Maar wat heeft Günther Steiner nou eigenlijk gepresteerd de afgelopen 10 jaar? Dan kan je zeggen, ja, het is een klein team en achterhoede. Ja, maar hij zit daar ook om sponsors te werven en om een groter team te worden. Kijk, als dat voetbal was, dan zat hij gewoon bij het RKC Waalwijk van de Formule 1.
Mm-hmm.
En dan was hij al lang gedegradeerd. En je weet wat dan voor mechanismes op gang komen in het voetbal. Dan flik je gewoon van je stoel af en dan zetten ze iemand anders in die dugout. Maar in de Formule 1 kan je niet degraderen, dus gebeurt dat ook niet.
Nee, maar Haas spint natuurlijk garen bij dat ze Günther Steiner hebben zitten die in die serie op Netflix opvalt, waardoor iedereen denkt ook wel even met Günther Steiner op de foto.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk de hele reden dat hij blijft zitten, toch?
Ik zag collega Louis van de NOS, die had zelfs een soort belachelijk, ik hoop niet dat hij hem aantrekt in Brazilië, dan ga ik echt niet met hem in een huurauto zitten, maar een soort belachelijk Günther Steiner shirt daar bemachtigd in de paddock, waarop stond van we look like a bunch of...
idiots, fucking idiots.
Wankers.
Ja, wankers, ja.
Ja, maar als je teambaas een soort karikatuur wordt,
ja, maar dat kan ook
lijkt me niet per se heel positief.
Nee, maar dat kan ook wel weer een USP zijn ten opzichte van de andere teambazen.
Een USP?
Ja.
Unique selling point.
Juist.
Om even een mooi Nederlands...
Oh, sorry. Ja.
Je begint nou wel heel erg...
Nee, maar dat kan toch ook... Dat is binnen Amerikaanse teams, binnen Haas, vind ik dat weer niet heel gek.
Ik wel, trouwens.
Ja. Maar dat vind ik op zich niet zo heel gek, dat je een teambaas hebt die kijk, Williams zet ook een teambaas neer die compleet anders denkt.
Ik vind het prachtig, maar uiteindelijk moet het wel in deze sport blijven draaien om gewoon vooraan te eindigen.
Daar gaat het niet meer om.
Zoveel mogelijk gas geven.
Als je weet dat je achterin eindigt.
Gewoon een van de clown op die stoel, die dan af en toe iets geks roept.
Maar als daar sponsoren op afkomen.
Wordt, of dan in een Netflix-documentaire gaat lopen bellen met de Gene Haas. En weer om, dan heeft hij weer een leuke scène waarin hij om geduld vraagt.
Nee, maar draai het om. Stel dat Günther Steiner niet... bij Haas teambaas was geweest. Was Haas dan zo vaak in beeld geweest in die Netflix-documentaire serie?
Nee.
Was Günther Steiner... Had iemand Günther Steiner gekend als daar een hele...
Ja, maar dit is dus een... Dat was even leuk, maar eigenlijk is dit een negatief bijgevolg van de En nu ga ik een heel raar woord gebruiken. Oh. De Netflixisering van de Formule 1.
Oh, de Netflixisering van de Formule 1.
Vernetflixisering. Ja. Hoe zou ik het zeggen?
Ja, wat jij
Veramerikanisering.
Ik denk dat we deze nog wel in de krant gaan teruglezen deze komende dagen.
Een stukje Disney sausje eroverheen. Maar uiteindelijk... Pixar Plus. Het past, je kan dit breder trekken. Het is natuurlijk niet alleen in de Formule 1 aan de gang. Je ziet het ook heel veel, bijvoorbeeld in het voetbal.
Mm-hmm.
Mourinho is eigenlijk ook een beetje een soort geval daarvan. Ik bedoel, ja, die teert op succes uit het verleden. Maar laat zich de afgelopen 10 jaar vooral gelden als een soort van... Nou, doe ik hem tekort. Volgens mij heeft hij nog wel prijzen gewonnen.
Je hebt wel prijzen gewonnen, ja.
Volgens mij nog met Manchester.
Volgens mij nog een Conference League ook vorig jaar.
Ja. Ja. Maar was dat vorig jaar?
Ja. Nee, maar dus, ik snap wat je bedoelt.
Snap wat ik bedoel.
Maar uiteindelijk die camera...
Special one, hè? Echt een karaktertje creëren.
Maar dat is natuurlijk een beetje inherent aan de media zoals het nu in elkaar zit. Zelfs in de media gebeurt het dat media, dat journalisten bijna meningdragers worden. En dat die bijna groter worden in dan...
Wat zitten wij hier te doen?
Nou ja, jij bent de influencer hier van ons twee. Ja,
nee, jij niet. Met je nee. unique
USP.
USP
ja,
points.
Ik help je nog wel bij met dit soort dingen. Nee, maar het is natuurlijk wel een beetje... Dat is wat gebeurt natuurlijk. En dus ook die coureurs en die teambazen worden dan groter.
Ja, ik vind het niet per se negatief. Het is best wel vermakelijk om te volgen. Alleen het is natuurlijk best wel... Je kan er best je bedenkingen bij hebben bij zo'n proces.
Ja.
Want,
maar dat klinkt je wel als een oude lul, hè, als je dat zegt.
Dat mag dan maar. Maar ik denk dat niet alleen een oude lul, maar de puristen. En puristen zijn vaak oude lullen. Maar je bent natuurlijk niet de Formule 1 ooit gaan volgen. Ik zou het heel raar vinden als je verliefd wordt op de Formule 1... omdat je een teambaas die heel gek doet blijkbaar grappig vindt.
Ja, maar ik denk toch stiekem dat gebeurt.
Natuurlijk werkt dat.
Als die Günther Steiner langs loopt bij de fans, die wil iedereen op de foto met hem.
Het mooie is, het een kan ook naast het ander bestaan.
Ja.
En dan spint de Formule 1 alleen maar garen bij. Ja. En
maar dus heb je dit soort mensen nodig?
Er zitten mensen, wat jij beweert, er zitten mensen op de hoofdburelen van de mediaafdeling van Formule 1 die dit heel goed beseffen.
Ja. En ik denk dat elke sport heeft characters nodig. En elke sport gaat dit nodig hebben om het alleen maar groter te maken. En
wat ik maar wil zeggen, als je alleen maar character bent, je wint nooit. Dat proces is ook eindig, denk ik.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Nou. We gaan naar Brazilië.
Brazilië.
kijk je ernaar uit?
Ja, dat is altijd een leuke trip. Altijd een beetje oppassen.
Wou ik zeggen, een gewapend vestje, gewapend vest aan en...
Ja, nee, je moet gewoon blijven nadenken wat je doet. Geen gekke dingen doen. Maar zo werkt het in Mexico-stad ook en... Nou ja, we kunnen nou wel net doen of wij in een veilig deel van de wereld wonen. Maar zo werkt het in sommige delen van Rotterdam ook. Dus ja, je moet geen rare fratsen uit gaan halen. Je moet niet s'avonds laat in je eentje met een laptoptas over straat gaan lopen.
Is niet handig.
Nee, is niet handig.
Nee. Met z'n tweeën ook niet trouwens. Dan, nee. Als jij met collega Louis van de NOS daar gaat lopen met allebei een laptoptas, ook niet handig.
De Windows laptop van AD kan nog, maar je moet niet de nieuwste MacBook en iPhone in je tas doen. Nee. Dat is gewoon niet slim. Maar alle gekheid op een stokje. Het is natuurlijk Interlagos, hè? Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Is echt een fantastische bestemming. Heeft natuurlijk helemaal volgens huidige maatstaven niks te zoeken in die stad. Want iedereen die onder het circuit heen woont, die hoort de geluiden. Maar die kan dus echt niet betalen wat daar gebeurt qua fanbeleving. Maar precies, het is wel echt een raceland. En ik vind het altijd wel een prestatie om daar eens een keer niet in alle Senna-cliché trappen te vallen. Want het lijkt wel een soort mechanisme als je dan naar Brazilië gaat, dat je dan weer allemaal verhalen over zijn. Weet je, waar ik me altijd enorm aan stoor, is dat ga je nu weer zien. Want er is zo'n knappe kop op diezelfde mediaafdeling van de Formule 1 waar we het net over hadden, die 2 weken geleden dacht, hey, we gaan naar Interlagos. Laten we al die coureurs nog eens vragen naar hun herinneringen aan Ayrton Senna. Ja, dat was 15 jaar geleden leuk. Maar Lando Norris was -8 toen Ayrton Senna...
Ja, die had hele goede herinneringen aan hem.
Ja, hij heeft het allemaal op een VHS-videoband van zijn vader en moeder teruggekeken.
Ja.
Kijk, we zijn nu zoveel generaties verder. Kijk, alle lof voor Senna. Hè. Was een grootheid, een god. En goed dat hij nog steeds herinnerd en geëerd wordt. En daar een groter standje met polo's heeft dan McLaren, Williams en Haas bij elkaar. Maar we hoeven het er niet steeds weer het hele weekend over te hebben als we daar zijn of in...
Nee, maar over de doden niet zo goed. Ik bedoel, als je gestorven bent in het harnas, dan wordt dat jarenlang... Dat gaat nog 50 jaar door.
Ja, nee, ja zeker. Zo werkt het. En daar stoor ik me dan als cynisch voren af en toe wel eens een beetje aan.
Dus jij gaat het hele weekend het woord Senna niet gebruiken?
Nou ja, je kan er niet aan omheen. Alleen, moet je dan weer naar die begraafplaats? Moet je dan weer gaan kijken hoe zo'n grafzerk eruit ziet?
Nou, misschien
moet je dan weer op gaan tekenen dat al die dat Max een nieuwe Senna is volgens al die Brazilianen? Ja, dat heb ik 5 jaar geleden ook al gedaan. Ja, ja. Schiet je daar nou mee op?
Ja, weet ik niet.
Nee.
Ze doen het niet voor niets, toch? Ja, keeping maar, the legend alive.
Het is een soort echo. Een soort,
ja, een echo uit het verleden. Ja. Als je, er zijn toch wel mensen die zeggen, als je door je achteruitkijkspiegel kijkt, dan zie je minder dan door je vooruit. Ja. Ja.
Ja. Nee, maar het is ook niet erg dat dat gebeurt. Alleen, ik merk het wel eens bij nieuwe collega's om me heen. Die gaan dan naar Brazilië en die moeten dat dan per se doen. En die moeten dan daarheen en die moeten dan dat. En die moeten dan dat standbeeld zien en die moeten dan...
Ja, als je de eerste keer gaat, ja.
Het is alleen niet... Het gaat je niet meer zo verrassen, probeer ik maar te zeggen.
Ja.
Het is... De goede man is uit mijn hoofd bijna 30 jaar dood.
Oh, dan komt er binnenkort een herdenking aan als het 30 jaar is.
94,
ja.
2024.
Ja,
kan niet
anders.
Nee. Dat is ook niet erg. Toen hij 25 jaar dood was, heb ik zelf ook een groot verhaal gemaakt. Meen ik me nog te herinneren. Maar ja. Soms slaat het wel eens in de hoogste versnelling en dan denk je, het mag wel een tandje minder.
Oké, dan even naar de actualiteit van de race. Het wordt weer een sprintrace die we weer erbij hebben. Ja. Vind je de sprintrace in de nieuwe opzet zoals we hem dit seizoen gezien hebben nou een toevoeging? Want volgend jaar krijgen we er meer. Is het een toevoeging voor het raceweekend?
Op zich wel. Alleen ik snap wel dat mensen zeggen het is vrij gekunsteld en het doet afbreuk aan het traditionele format. Hoewel dat ook eigenlijk een cool argument is omdat elke een verandering afbreuk doet aan het originele format. Dat is nou eenmaal de consequentie van een verandering.
Mm-hmm.
Het zou heel gek zijn als je iets heel anders doet dat het oude wat je deed daar beter van wordt.
Ja.
Toch? Maar het kan wel werken. Ik kan me nog vorig jaar bijvoorbeeld herinneren toen Lewis Hamilton een dramatische vrijdag had. En volgens mij als P20 aan de sprintrace begon op zaterdag. Vervolgens bijna het hele veld inhaalde. Een karretje of 15. En toen de rest inhaalde in de hoofdrace. Dus hij had dus sprintrace en hoofdrace nodig om helemaal van achteren naar voren te komen. En zich helemaal terug te knokken in het kampioenschap met nog 3 races eraan uit mijn hoofd destijds. Maar het hele euvel bij dat verhaal is wel. Het werkt echt alleen als het kampioenschap nog spannend is. Want nu moet je er alweer verhalen bij gaan halen van wie wordt er dan derde of vierde in het kampioenschap.
Ja, dat is nu. Maar
nee, maar je zou die sprintraces eigenlijk moeten verdelen meer aan het begin van het seizoen, vind ik.
Maar dat ook nog meer punten erbij geven, want bedoel, er worden er meer punten al uitgedeeld dan toen ze gingen testen. Terwijl alleen de top 3 kreeg punten. Nu top 8, zeg ik even in mijn hoofd.
Ja.
Dus, maar zou je
ja,
er
dat
meer...
vind ik een goede ontwikkeling, want anders neemt helemaal niemand het serieus.
Nee, want er zijn ook mensen die zeggen, ja, ze trappen toch een beetje op de rem, want ze durven niet volledig gas te geven, want ze moeten een dag later nog
ja,
racen.
Maar
dus als je die auto
nog veel erger.
Ja.
In die zin is het. Maar je zou van mij wel hoe verder je in het seizoen bent, hoe meer punten je voor die sprintrace krijgt.
Dat zou toch
maar een soort dynamische. Ja. Je kan het nog verder doen. Je zou ook. Nu ga ik echt heel erg rare lullen. Maar je zou ook kunnen zeggen de punten verbinden aan jouw positie op de ranglijst. Dat is leuk.
Ja?
Dat je dus als Haas-coureur meer punten zou kunnen halen als jij derde wordt dan Red Bull-coureur. Maar dit is heel erg Amerikaans. Dit vind ik wel leuk, de puristen.
Nou, dat ook en twee is dat dan moet dat regelboek van de FIA waar we steeds over geklaagd hebben, dat het minder... Het wordt dan heel dik, want dan komt nog een addendum 7.441.
Ja, het kan toch ook gewoon een e-pupje zijn.
Ja, dat hoop je dan in ieder geval. Ja. Maar goed, die sprintrace toevoeging...
Jawel,
toch?
Jawel. Ja, ik ben er altijd wel wat kritisch over geweest, omdat ik met de puristen meeging. Het heeft nu toch al een aantal keer bewezen dat zo'n weekend er wel wat levendiger van wordt. En exact wat ze wilden bewerkstelligen volgens mij is die spanningsboog over 3 dagen lang gespannen houden. Je hebt gewoon 3 momenten waarin je als toeschouwer exact weet waarom je hier bent. En als je alleen maar een dag hebt waar ze free practice 1 en free practice 2 hebben, dan kan je volgens mij aan het einde van de dag ook wel eens het gevoel je bekruipen. Dat je denkt, heb ik hier nou zoveel geld voor betaald?
Maar kan het zo zijn dat ze dit misschien wel helemaal gaan doortrekken? Dat je inderdaad altijd op vrijdag gewoon kwalificatie hebt,
ja,
zaterdag
dat
race.
Lijkt me wel, hè?
Dat kan, uiteindelijk is dat dan toch de toekomst?
Dat lijkt me de eindstap.
Ja.
Ze gaan dit niet doen om het straks weer af te schaffen.
Nee.
Het waren er eerst 3. Volgend jaar zijn het er, of dit jaar waren het er ook 3. Ja. Volgend jaar zijn het er 6.
6 of 8, ja, precies, ja.
Nou ja, zet die ontwikkeling door en over 5 jaar zijn het ze gewoon alle 24.
Ja, en dan heb je...
Het
dus
past ook
je...
gewoon prima in zo'n weekend.
Ja.
Alleen, ja, je moet dan wel eens consequenties nemen dat het seizoen gewoon duurder wordt.
Mm-hmm.
Maar goed, dat moet je dan allemaal weer in de budgetcap verrekenen. En misschien in de mankracht en in de... hoe heet dat? De uren dat die pitstraat open is. Dus dat je mag sleutelen aan die auto. Maar ja, ik denk dat er niet heel veel redenen meer te verzinnen zijn waarom dit in het ene weekend wel zou kunnen en in het andere weekend niet.
Er zijn er 6, trouwens, voor de duidelijkheid. 6
volgend jaar. Ja,
ja, precies. Nou, op naar Brazilië dan maar, toch?
Ja.
Heb je er een beetje zin in?
Ja.
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 Goed zo.
Het is wel een onmogelijke dubbelheader, hè? Want
Qatar of Abu Dhabi zit er meteen achteraan.
Ja, dan komt het met WK. We kunnen niet langer daar in die woestijn. We moeten zo snel mogelijk daar naartoe.
Ja, dat is niet helemaal waar, want dat WK was eerst later.
Ja.
Deze maar... race is niet verplaatst, maar het WK wel.
Ja. Ja. Nee, dat is waar.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk, ik moet je toch even corrigeren in deze. Want tot mijn verbazing kwam ik erachter. Kijk, ik ga naar Brazilië, dan kom ik terug in Nederland. Ja. Dan heb ik anderhalf dag in Nederland en vlieg ik door naar Abu Dhabi.
Ja.
Met dank aan KLM, want ik had eerst een ochtendvlucht. Dus was ik maar iets van 12 uur in Nederland. Maar die is er gewoon uitgegooid.
Ja, is makkelijk. Dankzij Schiphol ook. Hè?
KLM die gooit er een woensdagvlucht naar Abu Dhabi uit. Terwijl half Nederland daar Max wil gaan zien. Mm-hmm. Nou, nu is het allemaal niet meer zo belangrijk, want Max is toch al kampioen. Maar goed. Maar dan heb ik dus Abu Dhabi gehad. Zondagavond. En dan is de WK al begonnen. Ja. Want maandagavond speelt Nederland tegen Senegal. 300 kilometer verderop. En jij snapt. Ik heb even gekeken of er nog tickets beschikbaar waren.
Ja.
En die zijn er nog. Je kan voor €175 op de tribune zitten.
Dus? Je hebt Bart Verkade lief aangekeken.
Nou, vervolgens, je moet er ook komen, hè?
Ja.
Want ja, 300 kilometer. Ja, je kan het gaan fietsen. Hè? Ja. Gebeurt wel. Milaanse Remo is ook 300 kilometer. Ja. Maar ja... Zonder volgauto in de woestijn zou ik dat niet heel erg aanbevelen. Mm-hmm. Je kan vliegen. Kost je een kleine €800-900 een retourtje. Mm-hmm. Moet je eerst naar Dubai, dan naar Qatar, dan weer terug naar Dubai, dan naar Abu Dhabi. Nou, is niet echt heel voordelig. Je kan met een boot.
Ja.
Maar ja, dat kost je een nachtje.
Ja.
Kom je een beetje in tijdnood. Je kan ook met een auto, maar dan moet je een kleine strook Saoedi-Arabië door. Zou wel eens voor visumproblemen kunnen zorgen.
Dus?
Dus, ik denk dat Schouten hem gewoon thuis op de bank kijkt. Moraal ontvangen.
Het was een hele lange aanloop om gewoon te zeggen dat je thuis...
Okay. We vliegen gewoon maandagochtend terug. We komen om 1:00 of 3:00 smiddags op Schiphol aan. We nemen een treintje terug naar Rotterdam. We trekken een biertje open.
En je kijkt Nederland-Senegal.
We kijken Nederland-Senegal op de NPO.
Zo is het. Nou, wij zijn er zondagavond weer. Heel laat, tenminste voor mij. Voor jou is het gewoon zondagavond.
Ja, zeker.
Ja, jij kan nog gewoon uren door.
Ja, maar zoveel verschil is het toch niet? Uur 5 nog?
Ja, weet ik niet. Jij zit in de tijd zonder Larij.
Volgens mij is die race Nederland 7:00, 8:45 afgelopen. Nou, tik ik even mijn stukjes. Wij nemen gewoon om 1:12 op.
Dacht ik ook. Ja, lijkt me goed plan.
En dan is het,
Staat hij gewoon weer online.
Tijdens naar bed.
Precies. Ook wel lekker, hè?
Zo is het.
Goed. Dan spreek ik jou zondagavond laat vanuit Brazilië.
Ja.